De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En toen kwam het verhaal, en dat was eerder nooit naar voren gekomen, dat hij had er binnen had hij haar gewurgd en toen heeft hij haar naar buiten gesleept en uiteindelijk in de auto gelegd en weggebracht. En toen was ook de vraag van ja, maar wist je op dat moment zeker dat ze dood was? En toen begon hij te twijfelen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik ben, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Voorafgaand aan het begin van deze podcast, dan nemen we altijd even de spelregels door. En deze spelregels zijn... Dat we praten over zaken die onherroepelijk zijn. Een onherroepelijke zaak, dat betekent dat hij niet meer speelt, toch?
In principe niet. Nee, hij kan niet meer. Hij is klaar, hij is over, de straf is uitgedeeld en er kan niks meer aan gedaan worden.
Goed, we behandelen dus geen lopende zaken. En vanwege de zuiverheid van deze podcast behandelen we dus ook geen zaken waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest. En waarom is dat eigenlijk? Wat is daar? Dat is een belangrijke spelregel, maar waarom doen we dat?
Nou, dat komt eigenlijk omdat wij tot dit idee zijn gekomen samen om deze podcast te doen. Omdat we graag praten over zaken die misschien niet zo snel in de media zijn gekomen, of wel, maar waar andere verhalen achter zitten die bekend zijn. Het kunnen verhalen zijn die de advocaat zelf geraakt hebben, maar er kunnen ook verhalen zijn die zo interessant zijn dat ze een keer verteld moeten worden. En dat soort verhalen komen eigenlijk alleen maar naar buiten op het moment dat een advocaat ook de vrijheid of meer vrijheid voelt om daarover te vertellen, omdat die zaak al lang klaar is.
Goed, heb ik eigenlijk gelijk een persoonlijke vraag voor jou. Behandel jij veel zaken waarbij echtelijke twisten een rol spelen?
Nee. Kijk, ik zelf zit natuurlijk meer in de kant van de georganiseerde misdaad. Ik heb in het verleden wel huiselijk geweldzaken gedaan. Maar ik heb nog nooit een zaak gedaan waarbij de echtelijke twist tot ernstige strafbare feiten heeft geleid.
Ja, en dat is precies de zaak die we vandaag gaan behandelen. Dat is de moord op Sandra Hazeleger.
Ja.
Haar man Bob is daarvoor veroordeeld. Een echtelijke twist die volledig uit de bocht gevlogen is. En vandaag bij ons te gast is strafpleiter Willem-Jan Ausma.
Nee, leer. Dankjewel.
Ja, jij hebt in die zaak destijds de verdediging gevoerd. Wat is het eerste eigenlijk wat je opkomt als je aan die zaak terugdenkt?
Nou, de spontane bekentenis al voordat Bob überhaupt de verklaring had afgelegd. Ik trof hem bij toeval in het arrestantencomplex. Daar was een advocaat die had Bob in piket, zoals het dan heet. Maar die zag, een moordzaak. En hij wilde ook stoppen met de praktijk. Ik wil mijn praktijk niet afsluiten met een moordzaak. Dus je komt als geroepen. Nou, ik zei, dat is mooi. Dus ik met Bob in gesprek. En een hele emotionele man die toen al zei, nou ja, ik heb het gewoon gedaan.
Maar dat was op dag 1 al?
Ja, dat was meteen al toen hij was aangehouden.
Dus je was daar voor een andere cliënt eigenlijk?
Ja, ja.
En deze kreeg je zo in je schoot geworpen.
In mijn schoot geworpen.
Maar ja, is dat precies. Iets wat, heb jij dat wel eens meegemaakt?
Nou ja, kijk, het kan natuurlijk voorkomen. Ik begrijp het goed dat hij in principe in eerste instantie gewoon een piketadvocaat had. Dus dan sta je gewoon op de lijst, heb je dienst. Net zoals een huisarts dienst kan hebben. Ja, zaken kunnen snel overstappen. Verdachten naar andere advocaten. En je kunt inderdaad, we hebben wel eens gehad dat een bepaalde advocaat een zaak binnenkreeg waar die zei, hey, dit is niet mijn kopje thee, zeg maar. Wil jij hem doen of willen jullie hem doen?
Ja, en vond jij, Willem-Jan, dat gelijk een boeiende zaak? Of had jij al eerder dergelijke moordzaken gedaan? Had je
Nee, ik had daar inmiddels de nodige ervaring in. Dus dat was ook precies op het goede moment dat ik er was. Het heeft ze moeten zijn, denk ik.
Oh, je was dus, vertel even, want jij liep daar toevallig op de politiebureau rond?
Ja, nou, ik had ook een piketmelding.
Ja.
Maar een heel andere zaak, flutzaak zal ik maar zeggen. En desbetreffende advocaat die schoot mij aan. Van, ja, je komt als geroepen, want ik zit met mijn handen in het haar. Ik wil die zaak helemaal niet.
En dat gebeurde dus gewoon op het bureau?
Ja, op het bureau.
Ongelooflijk.
Ja. En die advocaat die had wel met hem gesproken, of ook nog niet?
Ja, heel kort even. Maar hij had meteen, toen hij wist wat over ging, denk ik, wegwezen.
Je komt binnen en dan zie je een cliënt eigenlijk pas voor het eerst. Soms is het natuurlijk een bestaande cliënt, dus dan ken je de cliënt. Maar soms is het natuurlijk ook iemand die je helemaal niet kent, omdat hij voor het eerst daar terechtkomt.
En dat vroeg me eigenlijk over. Wat voor man zat daar?
Ja, een hele emotionele man, maar een gewone man. En dat is altijd het bijzondere aan dit soort zaken. Je denkt vaak als het gaat over moord, doodslag, mensen uit het milieu zijn. Die we vaker met zo'n bijaltje gehakt hebben. Of met
criminele een
probleem. Precies. Maar dit was gewoon een hele gewone man. Vader van 4 kinderen. Die tot het besef kwam dat hij zijn vrouw en ook de moeder van zijn kinderen om het leven had gebracht.
Ja, want toen jij komt dan binnen bij die man. Wist jij al wat voor zaak het was toen je hem voor... Helemaal niet.
Nee, het was een moord en dan wel doodslagzaak. Dat is het enige wat je weet.
Mag je dan bij zo iemand in zijn cel of hoe gaat dat?
Nou, je zit in een spreekkamer.
Ja, oké. Okay.
En daar praat je eerst 1-op-1 met de verdachte. Ja. En dan is mijn eerste vraag vaak van vertel. En nou, enig idee waarom je bent aangehouden. En sommigen beginnen dan spontaan te vertellen. En anderen zeggen, ik heb geen idee, ik heb er niks mee te maken.
En wat deed deze Bob H? Wat zei die?
Nou, ik heb mijn vrouw vermoord.
Ja, nee, dat is een heftig piket, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja.
Maar ik denk, dat schiet wel op. Dan heb je niet die hele discussie van, we gaan het verhoor in, eerst beroep op je zwijgrecht en dan kijken wat er allemaal komt en dan overleggen van...
Dat hoeft natuurlijk niet, want hij kan natuurlijk wel, hij kan tegen jou zeggen, ik heb mijn vrouw vermoord.
Ja.
Maar dat gaan we niet bekennen.
Dat kan ook.
Maar dat zei hij niet.
Dat zei hij niet, nee. Hij had al bij zijn aanhouding had hij al bekend.
Oh, bij de politie al meteen?
Laten we heel even teruggaan.
Misschien moet je even uitleggen wat er gebeurd is.
Wat was er gebeurd? op enig moment, ergens in maart 2011, was Sandra Hazeleger vermist. En dat is een zaak die eigenlijk best wel wat media-aandacht kreeg, omdat zij een telg was uit een bekende vastgoedfamilie.
Een miljonairsfamilie, toch?
Een miljonairsfamilie, ja. Een rijke vastgoedfamilie, met name in de quote, die in de quote figureerde, zal ik maar zeggen. Er is zelfs een zoektocht geweest, ook naar haar. En hij heeft, haar man heeft ook geholpen bij die zoektocht. En vervolgens is hij aangehouden. En heeft hij eigenlijk vrij... Hij had al bekend, denk ik, ook toen voordat jij hem sprak.
Maar hoe lang na het feit is hij aangehouden?
3-4 dagen later.
3-4 dagen.
Even uit mijn hoofd. Ja, ze hadden hem al wel in de smiezen. Want ze vonden zijn gedrag wat raar. En hij was natuurlijk wel een potentiële dader.
Ja.
Toen is hij gaan tanken. En toen heeft hij ook een jerrycan met benzine gevuld. En dat is vaak al een veeg teken. Ik bedoel, je tankt gewoon in je auto en niet in een jerrytank. Toen zijn ze hem gaan volgen. Toen reed hij op een gegeven moment de snelweg af. En ook doodlopend weggetje naar een soort natuurplas.
Ja.
En toen zijn ze even gaan wachten. Toen kwam hij weer
de
terug.
Politie.
Toen, het observatieteam. Toen zijn ze dat weggetje ingereden. Toen zagen ze daar een auto met wat rook aan de binnenkant. Dat was de auto van hun familieauto, zeg maar. Die had hij geprobeerd in de fik te steken. Dat is niet gelukt, want hij was vergeten het raampje open te doen. Toen hebben ze ook hem eigenlijk meteen daarna aangehouden. En toen heeft hij ook gezegd van, het klopt, de auto staat daar. En ik heb haar daar in die plas die er was gelegd.
Ja.
Dus ze hadden ook meteen haar gevonden.
Ja, maar want daar ben ik dus altijd zo benieuwd naar. Kijk, als ik iemand voor het eerst ontmoet in mijn werk, dan probeer je eigenlijk zo snel mogelijk altijd iemand te peilen. Hè? Te denken van, wat voor iemand heb ik nu voor me? Wat is dat voor iemand? Ik kan me zo voorstellen dat jij dat en dat jullie dat eigenlijk alle twee ook doen.
Ja, dat klopt. Maar inmiddels heb je wel de nodige mensenkennis opgedaan.
Ja.
Ja, dus het klopt niet altijd, maar je kunt toch vrij snel iemand lezen.
Maar heeft hij toen in het begin ook tegen jou meteen het hele verhaal verteld?
Ja.
Maar hij moest natuurlijk nog wel het eerste verhoor in.
Ja, dat klopt.
Want hij heeft bij zijn aanleiding dan wel gezegd, ik heb het gedaan. Maar hij heeft waarschijnlijk niet uitgebreid verteld wat er gebeurd is.
Nee.
Dat heeft hij tegen jou wel verteld.
Ja, ik stel wel vragen. Want met name wat om gaat van, beken je moord of beken je een doodslag?
Nou, daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe. Ja. Want het is nogal, het kan nogal verschil uitmaken natuurlijk. Heb je nog, voor zover je dat kunt vertellen, want dat valt natuurlijk in principe natuurlijk onder je geheimhouding toe, maar... Moest je hem eigenlijk nog coachen daarin?
Ja.
Daar ben ik wel benieuwd in.
Want hij wilde gewoon gaan bekennen.
Ja.
Daar was je ook al, weet je, in zo'n situatie kan ik me dat ook wel voorstellen als... Het is zijn vrouw, het is de moeder van zijn kinderen.
Precies.
De mannen zitten emotioneel doorheen. Ja. Die wil gewoon bekennen. Ja, dan ga ik als advocaat ook niet meer zeggen, dat moet je niet doen.
Dat is natuurlijk ook een misvatting die sommige luisteraars natuurlijk hebben. Dat een advocaat altijd probeert om je onschuldig...
Nee. Kijk, als mijn cliënt tegen mij zegt ik wil bekennen. En hij heeft daar goede redenen voor. En ik denk, ik snap dat wel. Dan mag hij van mij bekennen.
Ja, maar dat is. Ik denk dat het bij veel mensen dat toch niet helemaal duidelijk is. Dat jullie dienen de cliënt. Dus wat hij wil, dat is eigenlijk waar jullie hem bij helpen, toch?
Ja. En wat haalbaar is.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay, dus nou ja, je hoort iemand zeggen: ik heb mijn vrouw vermoord, de moeder van mijn kinderen. Wat heeft hij daarna verteld?
Nou ja, dan ben ik een beetje aan de beurt. Ja. Dan ga je toch het verschil uitleggen tussen de voorbedachte raden en een doodslag.
En had hij toen al het hele verhaal verteld? Of is dat gewoon...
Nee, hij had gewoon bij zijn aanhouding bekend van... En daar kunnen jullie haar vinden. Dus dat was klaar. En toen is hij meegenomen naar het bureau. En dan heb je eerst recht op een advocaat. Een consultatierecht, zoals dat zo mooi heet. En dan kun je inderdaad dit soort zaken met je cliënt bespreken. En daarna ga je het verhoor in.
Ja.
En kun je iets uitleggen over hoe je hem dan daar naar het eerste verhoor toe gecoacht hebt?
Ja, ik heb het verschil tussen moord en doodslag heel duidelijk uitgelegd. Ja. En ook gezegd dat het heel erg afhankelijk is van zijn verklaring.
Ja.
Oké, maar je hebt dus nog niet het hele verhaal dan met hem doorgenomen. Dus hij zegt, ik heb mijn vrouw vermoord. Dan zeg jij, schrik jij daar dan nog van op zo'n moment?
Nee, op dat moment wist ik dat wel. Dus ja, dat is gewoon een feit. Ja.
Nee, oké, maar dat er dus een man tegenover je zit die in staat is om zijn vrouw te vermoorden.
Nou ja, kijk, hij had het van zichzelf ook niet gedacht. En dat is precies eigenlijk het verschil tussen, zeg maar, een gewone man die in een vlaag van verstandsverbijstering iemand alles om het leven brengt. Of een kille moordenaar die dat allemaal uitstippelt en ook zorgt dat stoffelijk overschot echt wegraakt. Die man... Zou ik bijstaan een hoger beroep? Dat hoger beroep is uiteindelijk ingetrokken. Maar die had zijn vrouw in minuscule wijze ontleed, zeg maar. Ja. En haar lichaamsdelen op vier verschillende plaatsen verstopt. En alles schoongemaakt. En dat is een heel ander verhaal. Dat is veel luguberder dan gewoon dit. Zeg van, dit zijn de feiten.
Waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil, wat ik me dus afvraag is, je gaat dus dat eerste moment, je ziet die vent, die man, moet ik zeggen, jouw klant, en die vertelt je, ik heb mijn vrouw vermoord. Dan moet hij nog zijn eerste verhoor in. Mm-hmm. En ik denk dat jij dat ook bedoelt met dat coachje. Ga je hem dan zeggen van, als je dit vertelt, of ga je hem dan...
Het is natuurlijk wat Willem-Jan zegt, natuurlijk niet voor niets. Hè? Het is doodslag of moord, hè? Dus voorbedachte raden of niet. Laat ik het even hypothetisch houden. Als ik in zijn situatie zou zitten en ik zou deze man aanhoren, zou ik eerst zeggen, vertel eerst maar eens het hele verhaal.
Ja, heeft hij dat ook bij jou gedaan?
Ja, in grote lijnen. Ja,
ja, oké. Okay. En ja, waar je dan met name op inzoomt is, hoe is deze mevrouw aan haar einde gekomen? Wat heb je dan gedaan?
En wat is het verhaal wat hij jou vertelt?
Ze waren terug van vakantie. En dat was omdat zijn portemonnee daar was gerold. Het ging om een wintersportvakantie. En hij had nog geld geleend van zijn voormalige schoonmoeder om de skilessen en skipassen te kunnen betalen. Die portemonnee was dus kwijt. En toen konden ze eigenlijk niks meer. Dus ze zijn teruggereden met vier kinderen op de achterbank. Ja, dan is het niet heel gezellig. En vervolgens zei hij ook, de relatie liep al minder. En ze zat hem eigenlijk maar continu te jennen dat hij een sukkel was. Ze noemde hem ook in bijzijn van anderen Bob de Loser.
Bob de Loser.
Ja. En,
dat vertelde hij
ook? Dat vertelde hij eigenlijk al wat de aanloop was naar. En hij zei op een gegeven moment, ik was er zo klaar mee. Ze zat me die hele avond ook weer zo te treiteren. Ik ben naar het toilet gegaan, ik ben teruggelopen. Ik zag de hondenriem hangen en ik denk, klaar.
Hij heeft er gebeurd met de hondenriem.
Ja, ja.
En nu las ik. Dat er nog een kwestie zou zijn dat hij op een gegeven moment nog een keer die hondenriem heeft gebruikt.
Die discussie hadden we bij een van de latere verhoren. En dat was de tijd, dan zat je bij de verhoren nog in de meekijkruimte. Dus je kon niet...
Erbij zitten.
Nee, hoe is dat nu? Hoe is dat nu geregeld?
Nu zit je ernaast.
Ja,
ja. Maar het was
ongeveer... En mag je dan ook wat zeggen?
Ja. Je mag wel wat zeggen. Kijk, je mag natuurlijk niet antwoorden geven voor je cliënt. Alleen je mag opmerkingen maken over het verhoor. Je mag verduidelijkingsvragen stellen. Het hangt een beetje van de politie af. De ene rechercheur geeft je meer ruimte dan de andere rechercheur. Maar een beetje stafweg advocaat. Willem-Jan is denk ik ook zo. Je zit gewoon naast je cliënt. En als jij vindt dat het anders moet gaan, dan zeg je dat gewoon. En desnoods laat je je wegsturen en laat je het verhoor staken. Maar dat was allemaal nog... Dat was toen de tijd nog niet zo. Nee. Dus je zat gewoon in de regiekamer mee te kijken wat er gebeurde.
Ja. Hoe is dat dan, hè?
Ja, je kunt niks. En dit was een van de laatste verhoren. Dat was zei, nou, we gaan nog één keer, want bij wijze van spreken over 2 weken is de zitting. We gaan nog één keer het hele verhaal met je doornemen. Ja. De puntjes op de i te zetten. Ja. En toen kwam het verhaal, en dat was eerder nooit naar voren gekomen, hij had er binnen had hij haar gewurgd en toen heeft hij haar naar buiten gesleept en uiteindelijk in de auto gelegd en weggebracht. En toen was ook de vraag van, ja, maar wist je op dat moment zeker dat ze dood was? En toen begon hij te twijfelen. En toen zei hij, nee, ik weet het niet. En misschien dat ik haar naar buiten heb gesleept en dan nog een keer aan de riem heb getrokken. Ja, en dan dacht ik op dat moment, ja, daar gaat... Nee, daar hadden we het helemaal niet over gehad. Dat kwam spontaan. En dan ga je richting voorbedachte raden. Ik bedoel, dan trek je bewust een tweede keer.
Ja, maar misschien is het goed om dat wel even uit te leggen. Want dat snappen Willem-Jan en ik wel. En jij misschien ook, maar voor de luisteraar.
Ik snap het eigenlijk niet.
Oké, nou zal ik het uitleggen. Kijk, je hebt op het moment dat je iemand doodmaakt, om het maar heel simpel te zeggen, dan zijn er eigenlijk 2 varianten. Of het is een doodslag, of het is een voorbedachte raad. Even los van dood door schuld.
En dat is moord dus.
Ja, moord of doodslag. Ja. En voor moord staat een veel hogere straf dan voor doodslag in principe. En toenertijd was het zo, dit was 2011 uit mijn hoofd, was de jurisprudentie zo dat er sprake was, althans zo legde men de jurisprudentie van de Hoge Raad uit, dat er sprake was van voorbedachte raad op het moment dat de verdachte de tijd en de gelegenheid had gekregen om na te denken over zijn voorgenomen daad en de gevolgen daarvan. Dus er moest een... En dat werd eigenlijk zo uitgelegd dat op het moment dat er iets van tijd zat voor de verdachte om na te denken, puur objectief gezien, en hij doodt vervolgens alsnog zijn slachtoffer, of doodt zijn slachtoffer, dan werd eigenlijk in algemeen zin altijd voorbedachte raad aangenomen. Dus op het moment dat jij in een... En bij doodslag, dat is nog steeds zo, geldt dat je dat eigenlijk in een gemoedsopwelling doet. Hè? Dus je krijgt ruzie, er ontstaat een gemoedsopwelling en in die gemoedsopwelling dood je iemand. Een punt in dit geval is op het moment dat deze Bob zegt, nou, ik heb mijn vrouw in een gemoedsopwelling, heb ik er gewurgd met een hondenriem. Maar vervolgens brengt hij er naar buiten. En ik las toch ook ergens dat ze misschien nog wel ademde. En hij gaat nog een keer trekken met een hondenriem om er echt dood te maken. En er zit daar een minuut of een halve minuut of 2 minuten tussen. Ja, dan zegt de jurisprudentie op dat moment, ja, was er tijd en gelegenheid om na te denken over je voorgenomen daad, dus voorbedachte raden. En daarom, op het moment dat dat gebeurt in een van de latere verhoren, je zit als advocaat in de meekijkruimte, ja, dan denk je, dit gaat niet helemaal zoals gewenst, om het zo maar even te zeggen.
Dan gaan we even weer, ja.
Want jouw verweer. Maar wat ik me dan nog afvraag, heb je daar nog een gevoel bij? Kijk, ja, dat je denkt van, wat een walgelijke daad. Of is het gewoon meer als een chirurg van, dit is het probleem en dat moet ik oplossen? Dat vraag ik me altijd af. Ik bedoel, jullie krijgen natuurlijk heel vaak het verwijt. Hoe kun je zo'n man, die de moeder van 4 kinderen doodt, maar hoe kan je nou zo iemand bijstaan? Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik zeg altijd zo, ik kom pas kijken als het feit gepleegd is. Dus het feit ligt er.
Ja,
dat is gewoon, daar heb je mee te dealen. Het zou wat anders zijn als iemand bij me komt en die zegt, hoe kom ik van mijn vrouw af?
Ja, ja.
Ja.
En dat je dan zegt, nou, je moet 1 keer burgen, niet een 2e keer.
Ja.
Dat zou raar zijn als advocaat.
Ja.
Maar goed, kijk, in die zin is... hoe zal ik het zeggen? Ik bedoel, jij denkt inderdaad, hoe kan ik dit nog oplossen? En ik zag dat in het vonnis bij de rechtbank, is hij ook voor... Ja. Moord gegaan. Ja. 12 jaar.
Elf terug. Dat gaan we zo over hebben.
Ik ga terug. Snel.
Ja, goed. Deze zaak was natuurlijk... Dit was... Dat zo kan... Want ik zat erover na te denken in de voorbereiding van deze podcast. Toen zat ik te denken van... Hoe kan ik me die zaak nou nog herinneren? En ik kan me herinneren dat was echt wel het gesprek van de dag. Krantenkoppen. Had jij ook al vaker met zo'n mediazaak, had je daar al vaker mee te maken gehad?
Nou, ik had hetzelfde als jij. Ik las het ook in de krant.
Ja.
En op een gegeven moment dan kom je zo'n verdachte tegen. Denk, oh ja, dat is die man van die zaak.
Ja.
En dan vervolgens is de verdachte aangehouden. En dan is het in de regel voor jou als advocaat nog geen rol weggelegd. En ik ga dan ook niet zijn verklaringen in de media roepen. Dat doet het OM wel. Tenzij tapetten onzin of onjuistheden zijn. Ja. Dan kun je daarop reageren. Maar voor de rest...
Nee, maar ik bedoel, had je zo'n mediacircus als eerder meegemaakt? Want ik bedoel, jij bent dan... Ja?
Ja.
Ja. Dat lijkt me toch ook weer een aparte dynamiek. De media in zo'n zaak.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Er werd eigenlijk meteen bekendgemaakt dat hij bekend had. Weet je dat nog?
Volgens mij wel vrij snel. Dat doet het OM wel vaker.
Dat hij, volgens mij, omdat het zo'n publieke zaak was, kwam... volgens mij was de Telegraaf, die meldde niet lang na zijn aanhouding al dat hij bekend had.
Ja. En wat ik me nog afvroeg in zo'n geval, ik heb eigenlijk zelf nooit zo'n zaak gehad, hè, waarbij dus een vader, een moeder dood of zijn kind dood of wat dan ook. Dat was niet helemaal waar. Heb ik trouwens wel één keer gehad. Maar goed, ik vroeg me nog af, heb jij contact met die familie gehad eigenlijk van haar? Want het was natuurlijk wel de vader van die kinderen ook.
Ja, nee, uiteindelijk wel via een aangetrouwd familielid. Maar dat was meer om praktische zaken te regelen.
Ja.
Maar voor de rest, ik vind dat ook niet mijn rol. Tenzij een familie iets wil. Hè. Je hebt tegenwoordig herstelbemiddeling.
Maar bijvoorbeeld die kinderen, die kunnen natuurlijk ook een rol spelen nog.
Ja.
In je verdediging in zekere zin.
Ja, nou, ze waren toen nog jong, de kinderen. Maar uiteindelijk heeft ook het Hof in de uitspraak gezegd. En daarom is die straf ook wat lager uitgevallen. Hij zal er zelf ontzettend veel last van hebben. De komende jaren kan hij zijn kinderen niet zien. Op het moment dat hij in vrijheid is, zal dan contact met zijn kinderen nog heel moeizaam lopen. Dus uiteindelijk heeft hij zichzelf al zo gestraft. Het was wel een element voor het Hof om de straf te matigen.
Ja, goed. Ik wil toch wel even terug naar die mediadynamiek. Ja, omdat het, dat is een beetje mijn vak. Omdat ik toch altijd denk van ja, jeetje, het lijkt mij zo'n enorme druk op een zaak leggen. Voel je dat zo? Of helemaal niet?
Nee. In het begin wel, maar daar heb ik tegenwoordig geen last meer van.
Nee. Dat geleidt, dus ook zeg maar als je. Als er allemaal dingen in de pers gaan. Want jij wordt natuurlijk dan ook gebeld door een klant, toch? Als er dingen in de krant staan, dan word je gebeld. En ik kan me voorstellen dat het reuring geeft.
Ja, maar het verschil, Wouter, is... Kijk, als jij een klant hebt die bij de klippen op ontkent.
Ja.
En er komen feiten naar buiten en jij moet die feiten weer leggen met gewoon kletskoek. Ja, daar voel ik me niet prettig bij.
Ja.
En dus dat doe ik ook niet meer. Maar als dat gewoon een eerlijk verhaal is. En je kunt ook. Je hebt de vrijbrief van je cliënt om de nuance aan te brengen in die berichtgeving. Nou, dan heb ik daar geen probleem mee.
Ja. Nee, dat hangt denk ik ook wel een beetje af in hoeverre je cliënt en zijn omgeving zich wat aantrekt wat er in de media speelt. Hè, kijk, als jij een cliënt hebt en familieleden hebben die op elke scheet die gelaten wordt in de media op hol slaan. En dat overbrengen naar jou of jij daar iets mee wilt doen. Ja, dan is het feit dat de media betrokken is bij zo'n zaak. Levert gewoon extra werk en extra druk op. Op het moment dat de media gewoon een gegeven is. En dat snapt die klant ook. En dat snapt zijn omgeving ook. Dan is het, kijk, ik ben jonger dan Willem-Jan, minder lang advocaat. Voor mij was dat de eerste keer ook best wel spannend. Weet je, nu is het gewoon part of the deal. En maakt het eigenlijk niet uit. Behalve op het moment dat de media weer gebruikt gaat worden. Hè, door partijen. Om het proces ook te beïnvloeden. Want dan krijg je er eigenlijk ook weer een extra element bij. Wat van invloed kan zijn op de zaak zelf. Maar in dit geval snap ik wat Willem-Jan zegt. Die had de ervaring. Ja goed, die man had bekend. Het was natuurlijk een mediazaak. Ja, dan is dat misschien minder... heftig op dat moment. Of dat geeft weinig extra druk, laat ik het zo zeggen.
Nee, zeker. En je kunt juist in die zin ook de verzachtende omstandigheden uitleggen. Je kunt eigenlijk meteen al een soort goed woordje voor je cliënt naar voren brengen.
Had jij oprecht medelijden met hem?
Ja, maar dat ook omdat hij dat ook met zichzelf had. Niet in die zin dat hij vol zat van zelfmedelijden. Maar hij besefte wat voor onomkeerbare daad hij had verricht. En daar had hij ontzettend veel spijt van. Ja. En dat had hij op dat moment dat hij daarmee bezig was, had hij dat idee niet. Ik bedoel, hij zat vol met woede en boosheid, die hevige gemoedsopwelling. En daarna doe je iets en je kunt het niet meer terugdraaien.
Nee. Maar hier lag dan wel jarenlange treiterij aan ten grondslag.
Ja, ja.
Hè, want anders, ja, je moet het natuurlijk wel even uitgaan van zijn verhaal natuurlijk opbouwen. Waardoor je zo heftig uiteindelijk reageert.
Ja. Zeker.
Want wist jij gelijk wat je verweer zou worden? Wist je dat eigenlijk vanaf dag 1, dat het een doodslagverweer zou worden?
Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. De bijna alle klanten die willen een zo laag mogelijke straf. In principe willen ze ergens onderuit komen. Maar als dat er niet in zit, dan is het gewoon strafverlaging. En dat is ook jouw taak als advocaat. Hè? En daar dien je een klant ook in te begeleiden, in te coachen. Ja. En te kijken waar die mogelijkheden liggen. Maar dan moet het wel haalbaar zijn. En in zijn geval heb ik dus het verschil uitgelegd tussen die voorbedachte raden en die hevige gemoedsopwelling. Dus dan zeg je wel van er zit een grijs gebied waar je niet gedetailleerd op in moet gaan. Want de recherche heeft de neiging om te gaan voor die voorbedachte raden. Daar zoomen ze heel erg op in. En dat is uiteindelijk dus in het laatste verhoor ook gelukt toen hij begon te twijfelen. Hij zei, ja, nou hebben we je. En nou ga je voor de moord.
Ja, ja.
En daar moet je je klant voor behoeden.
Maar waarom was dat in dit geval eigenlijk zo? Dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed, hè, want hij is heel vaak gehoord kennelijk, denk ik. Waarom de recherche daar zo in zo'n geval zo op gespitst was om daar de voorbedachte raad van te maken. Terwijl als je zijn verhaal in eerste instantie hoort, denk je, ja, dat is een overduidelijke doodslag.
Ja, dat begreep ik dus ook niet. Maar dat is toch een beetje de scoringsdrift, denk ik, op de een of andere manier. Dat ze toch willen van, ja, maar we gaan voor een zo hoog mogelijke gevangenisstraf.
Maar
ja.
Misschien natuurlijk ook, zou het niet kunnen zijn dat zij echt ook het idee hadden van misschien was jij daar al langer mee bezig. Ik bedoel, de politie is toch bezig met een soort waarheidsvinding. Die gaat toch kijken.
Nee, zeker,
en als jij dus twee keer die hondenriem hebt gebruikt, is dat waarheidsvinding, lijkt mij.
Zeker, maar dat wisten ze niet. Kijk, ik bedoel, dit kwam eigenlijk toevallig op. Kijk, als jij inderdaad bewijs vindt dat hij al langer, hey, zoekt termen op internet, weet je, waarbij je zegt hoe vermoord ik mijn vrouw het beste, nou het gebeurt en dat soort dingen. Ja. Kijk, dan heb je aanwijzingen die misschien wijzen op een voorbedachte raad, op een plan. Maar dit kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Het is gewoon drukken, totdat er misschien iets ontstaat waardoor je nog iets kan.
Ja.
Maar dat vind ik eigenlijk heel raar in zo'n zaak, want het is... Weet je, het is gewoon, het is geen prestigezaak wat dat betreft. Het is gewoon een familiedrama wat plaatsgevonden heeft.
Ja, maar volgens mij was het... Dat is natuurlijk ook wel weer die media-aandacht. Dat het daardoor misschien wel wat prestige krijgt.
Ja, dat is een beetje dat spierballentaal van... Wij zorgen dat dit soort mensen heel lang wordt opgesloten.
Dus je zit erbij, hij legt die verklaring af. Je denkt, dit gaat misschien ten koste van het doodslagverweer. Wat heb je daarna gedaan om dat misschien toch weer recht te trekken? Weet je dat nog?
Ja, je bepleit dan afhankelijk wel dat die hevige gemoedsopwelling natuurlijk even kan voortduren. Alleen, het standpunt van de officier was, nee, hij heeft, wat jij net ook zei, Christian, die tijd gehad om toch over de gevolgen na te denken. Dus we maken de voorbedachte raden van.
Maar want als hij al dood was op dat moment,
ja.
Even heel technisch juridisch, ja, het is een beetje hard, ja. Dan maakt het niet uit.
Nee, dat was ook een van mijn punten uiteraard. Maar alleen de rechtbank heeft toen geredeneerd. Nee, op basis van die verklaring was ze nog niet dood. Dus tijd gehad om erover na te denken, dus moord.
En maakt het dan nog uit, zeg ik als juridisch de minst onderlegde aan deze tafel, maakt het dan nog uit dat je na die moord, dus je zou, ik als leek zou kunnen beargumenteren, oké, dus je doet iets in een hevige gemoedsopwelling, vervolgens ga je het lichaam verstoppen. Mm. Hoe is er dan nog sprake van die hevige gemoedsopwelling? En telt dat juridisch ook nog ergens mee dat je een lichaam weg gaat maken? Maakt dat verschil voor moord of doodslag?
Nou, ik noem het wel eens nabedachte raden, maar nabedachte raden bestaat feitelijk niet. Tenzij het hoort bij een heel plan wat je hebt uitgestippeld.
Ja.
Maar als jij die hevige gemoedsopwelling hebt en dan is het feit is klaar, dan maakt het niet meer uit wat je doet. Het kan wel in de straf verschillen of je meteen 112 belt of toch probeert de zaak te verdoezelen.
Ja, het zelf meezoeken maakt het niet per se sympathieker natuurlijk, het feit.
Nee,
Bepaalt ook niet. Maar omdat je dus, je hebt het nu over nabedachte raden. Dan is het toch ook niet zo gek dat die recherche denkt, maar als jij dat lichaam hebt weggemaakt, misschien heb je dus wel een vooropgezet plan gehad. Dus in dat opzicht is
natuurlijk, maar met name omdat het dan zo opkikt op zo'n detail van ik heb nog een keer aangetrokken. Als daar geen aanwijzingen voor waren, omdat er niet meerdere streamen werden aangetroffen in de nek of wat dan ook. Ja, dan popt het eigenlijk bij toeval op. Weet je, als je niks hebt, ja, dan vraag ik me af waarom is dat gebeurd. Maar goed, het is gebeurd. En hij is inderdaad voor 12 jaar gegaan
de rechtbank. Ben je dan nog, was je toen die zaak begon te spelen, hè? Dus dan gaat zo'n zaak van start. Dat ging eigenlijk, was vrij snel eigenlijk na de feiten. Hè? Dus je zal een aantal proforma-zittingen gehad hebben. Ja. En volgens mij was het 8 of 9 maanden later dat die zaak echt voor de rechter kwam. Ja. Ben jij dan van tevoren, heb je dan wedstrijdspanning? Of hoe moet ik dat, ben je zenuwachtig?
Nee?
Nee,
alleen het is nu beter geregeld dan toen. Maar je zat dan in die tijd nog met de nabestaanden in dezelfde hal te wachten. dat is gewoon wel, dat is niet zo prettig.
Ik heb wel eens meegemaakt dat advocaten in de gang naar nabestaanden toe gingen en zeiden van, ik vind het, het is een soort met van hun deelneming betalen met het verlies. En onlangs nog in de zaak van Bas van Wijk had de advocaat van de verdachte, die begon haar pleidooi met eerst aan te stippen van dat het de nabestaanden toch wel heel zwaar leed was aangedaan.
Ja. Ja, maar dat is wel goed om te doen. Ik bedoel, kijk, het kan niet altijd. Hè. Het hangt een beetje vanaf hoe de nabestaanden zich opstellen richting jou ook als advocaat. Maar zeker in pleidooi. Kijk, het is ook goed omdat je niet wil dat wat jij gaat zeggen wordt afgeleid, of dat daar reuring ontstaat vanuit nabestaanden, waardoor de rechtbank wordt afgeleid van de inhoud van je verhaal. Dus je wil ook meteen dat neerleggen van, weet je, ik weet, we snappen allemaal, we zijn allemaal normale burgers, hoe beschikbaar voor de nabestaanden is. Alles wat ik hier ga zeggen, zal de nabestaanden voor een belangrijk deel niet zinnen. Maar dat is mijn taak als advocaat.
En ook pijn doen natuurlijk.
Zeker, dat is ook natuurlijk vanuit fatsoenlijk oogpunt, dat voel ik zelf ook. Maar dat is ook vanuit verdedigend strategisch oogpunt, omdat je geen zin hebt dat je pleidooi wordt onderbroken of wat dan ook door heftige reacties.
Heb jij dat ook zo?
Ja, dat is met Christian Lees. Dus je probeert ook je woorden in dat soort zaken wel zorgvuldig te kiezen. Ja. Je gaat geen olie op het vuur gooien dat er geschreeuwd wordt vanaf de tribune. Of dat ze inderdaad geluiden gaan maken, afkeurende geluiden. Dat probeer je te voorkomen.
Maar heb jij ook geen wedstrijdspanning voor zo'n pleidooi? Nee. Helemaal niet.
Nee. Jij wel?
Ja, heb ik wel, ja. Ja, bij belangrijke pleidooien heb ik dat. Dat merk je, als je goed luistert, merk je dat ook bij mij. Want dan ga ik heel hoog ademen in het begin. En dan moet ik eventjes, ik moet er 1 of 2 minuten inkomen. En dan ben ik rustig en dan gaat het goed. Ja. Niet altijd hoor, maar bij belangrijke pleidooien waar het belangen groot zijn. En waar ik echt een verhaal wil neerzetten, heb ik dat wel. Ja. Maar goed, je hebt advocaten. En volgens mij is Willem-Jan daar 1 van. Al heb ik nooit met jou samen in de zaak gezeten. Die kunnen eigenlijk tijdens een zitting hun pleidooi zo'n beetje zo opschrijven. En dat zo voordragen.
Ja.
En dat moet je natuurlijk ook wel de zaak een beetje voor zijn. Hè? Dat de zaak overzichtelijk genoeg is om dat zo te doen. En deze zaak is in principe overzichtelijk genoeg. Maar volgens mij ben jij wel zo'n type advocaat die dat kan.
Bij voorkeur wel.
Ja. Maar voordat er gepleit wordt, is er natuurlijk wordt eerst eis geformuleerd. Hè? De eis in deze zaak was 14 jaar. Ja.
Had je dat verwacht?
Ja, ja. En met name door die laatste verklaring waar het toch achteraf op aan is gestuurd. Hè. Er werd zo die druk opgevoerd om toch maar iets meer te krijgen om die voorbedachte raden rond te krijgen. Dus dan verwacht je ook een hoge eis.
Ja, en heb jij dan zoiets van, benader jij dat klinisch of benader jij dat persoon? Denk je, potverdomme, dat is een hoge eis. Of denk je, nou ja, dan moeten we het hiermee doen. Of hoe benader je dat?
Nee, we wel op de menselijke manier. En in dit geval, Bob had ook ontzettend veel spijt. En daar kun je wat mee. Dat deed hij ook op de zitting. Ook richting nabestaanden. Hè. Dus dan wek je al bij de rechtbank veel meer sympathie dan als je bij de klippen op gaat ontkennen.
Leggen jullie dat ook wel eens uit aan klanten?
Ja. Ja, tuurlijk. Ik vind het eerder gezegd, als ik nu even nadenk, het was in 2011, hè? Mm-hmm. 14 jaar voor zo'n zaak met zo'n verhaal. Ik vind het echt een absurd hoge eis eigenlijk. Ja. Dat is wat ze nu eisen.
Nu zijn we echt aan het napleiten.
Nee, maar dat is echt een absurd hoge eis. Ik bedoel, dat is wat ze nu eisen. Ze eisen nu heel hoog, hè, voor moord en doodslag. Maar 14 jaar in zo'n zaak.
En de leek zal zeggen, 14 jaar voor het ombrengen van een moeder van 4 kinderen,
nee,
dat is niks.
Tuurlijk, weet je, maar er is geen enkele straf die in verhouding staat tot wat deze mevrouw is overkomen. Geen enkele. Ja. Weet je, en zeker voor nabestaan niet, dat is discussie niet. Maar 14 jaar, dat was een forse straf.
Ja.
Een forse eis.
Forse eis in ieder geval, ja.
En wat was jouw verweer? Wat was nou
dat? Juist dat mededogen. Nee, iemand die ontzettend veel spijt heeft. Die niet alleen de moeder van zijn kinderen heeft omgebracht. Maar er ook zelf heel lang niet kan zijn als vader. In een hele belangrijke fase in hun leven.
Ja.
En dus we moeten verder met z'n allen. Hij moet verder ook met de wetenschap dat hij zijn kinderen hun moeder heeft onthouden. En er ook niet meer als vader kan zijn.
Hebben die kinderen nog iets gezegd tijdens die rechtszaak?
Nee, die waren toen nog te jong. Ja.
Ja. Dus je wist ook niet hoe zij erin stonden?
Nee,
je kunt ook hebben dat je kinderen hebt. Je zegt, nou, we vinden het vreselijk wat onze vader gedaan heeft. Dat verwijten we hem ook, maar we willen hem ook graag terug hebben.
Ja, ja, maar dat,
ongelooflijk. Ja, dat is natuurlijk wat mij als journalist. Kijk, jullie zitten hier over te praten als soort professionals van een chirurg, weet je wel. Een soort chirurgen, weet je wel. En ik denk, man, je zal het gedaan hebben. Je zal het kind zijn. Je zal de moeder van het slachtoffer zijn. Daar zit zo'n stuw meer aan emoties.
Ja, maar dat voelen wij ook wel. Dat voelen wij als advocaat natuurlijk ook wel. Alleen, we zijn natuurlijk, maar ons vak is nou juist dat we het wel voelen, dat we het zien, dat we het misschien wel gebruiken of dat we. Maar dat we tegelijkertijd ervoor zorgen dat we er professioneel mee omgaan en dat we het zakelijk houden.
Ja, ja.
Dat is nou juist ons wat wij doen, ja. Weet je? En dat maakt het ook mooi.
En die gunfactor creëren.
Ja.
Dat je klant toch zo neerzet dat ze rechtbank ook wel dat mededogen met je klant krijgt.
Maar ze gaven dus 12 jaar, Willem.
Ja, voor de moord.
Dat ging best wel fors eigenlijk. Ja. Had je dat verwacht?
Nou ja, als die moord bewezen zou worden, dan wel.
Maar hoe ging de inhoudelijke behandeling? Voel je compassie vanuit de rechtbank naar jouw cliënt?
Voel je dat dan?
Ja, dat kan je voelen, ja.
Ja, door de vraagstelling.
Door de vraagstelling, de manier hoe ze je cliënt benaderen.
Ik heb toch bij heel wat zaken gezeten.
Maar soms is het er ook niet, hè? Dan merk je, er is geen compassie. Maar je hebt rechters, en dat vind ik ook goed, weet je, die proberen contact te maken met
zijn verdachten. Ja, net waar. Ontegenzeggelijk waar.
Wat je dus ook kan hebben, dat heb ik wel eens gehad, dat je denkt, nou, die zitting, nou, dat loopt eigenlijk best wel goed. Die rechtbank die toont wel compassie met mijn cliënt. En bam, op vonnis halen ze keihard.
Was dat in deze zaak zo?
In eerste aanleg wel. Kijk, bij het Hof heeft dat anders uitgepakt.
Ja, oké, maar dan wordt het 12. Dan heb je dus 12 beschadigingen. Dus uiteindelijk is dan dus de eis 14, vonnis 12. Ja. Hoe loopt jij dan de rechtbank uit? Is dat dan, denk je van, heb ik goed gedaan of heb ik niet goed gedaan? Of hoe liep je toen? Kan je dat nog herinneren?
Ja. Kijk, laat ik het zo zeggen. Blij ben je nooit, want er is iemand om het leven gekomen. Dus je hebt alleen het gevoel van opgelucht, ik heb mijn werk goed gedaan.
Ja. Maar vond je dat ook met een vonnis van 12 jaar?
Nee, want ik heb gepleit dat het een doodslag was. En dan gaat de rechtbank toch mee in die voorbedachte raden. Ja, dat is dan in die zin een teleurstelling.
Het is een teleurstelling. En neem je dat dan? Dus dan kom je s'avonds thuis. En dan wordt er gevraagd. Hoe was je dag, schat? En dan zeg je, ik heb een rotdag gehad. Of kan je dat dan ook wel weer achter je laten?
Ja, het feit ligt er. En dan ga je in hoger beroep. En dan moet je dat ook aan zo'n cliënt uitleggen. En dan het hangt een beetje van de cliënt en de zaak af. Maar dan wil je eigenlijk toch in hoger beroep dat zelf recht trekken. Soms gaat een klant naar
een advocaat. Maar had je er de balen over in toen? Toen met het vonnis, heb je er dan de balen?
Nou ja, kijk, eigenlijk wel. Want je wil bij dit soort zaken wil je niet in hoger beroep. Ook voor de nabestaanden niet. Ook voor je klant niet. Die wil gewoon.
De rechtbank dwingt je eigenlijk om in hoger beroep te gaan.
Ja.
Met zo'n vonnis.
Ja, exact.
Maar
wilde
hij een hoger beroep?
Nou ja, 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 ja.
Want hij
wilde
gewoon een lagere straf hebben.
Nou ja, kijk, dat maakt voor hem het verschil. Heb je de moeder van je kinderen vermoord? Of heb je de moeder van je kinderen in een opwelling om het leven gebracht?
Ja, op die manier.
Ja, en daar zat voor hem eigenlijk de crux.
Ja.
En ook
ja,
want in de hoogte van de straf.
Je als leek, en dan zit ik weer als de leek, zou je ook kunnen zeggen, nou joh, als je zo'n spijt hebt, dan pak je gewoon de straf die je krijgt, die zit je uit en klaar.
Heb ik ook wel gedaan. Maar ook in andere zaken.
Hè. Dat je op die manier met je klant spreekt.
Ja. Ja. Het enige wat je nog kunt doen is inderdaad ook voor je kinderen en de nabestaanden om er een streep onder te zetten.
Ja, ja.
Ja,
en dat kan dus een advies zijn. Dus dat je niet zegt van, nou ja, in beroep zie ik nog wel mogelijkheden om er een jaartje af te krijgen. Of
ja, kijk, het hangt natuurlijk vanaf wat de mogelijkheden in hoog beroep zijn. Kijk, als de mogelijkheden in hoog beroep beperkt zijn en er ook wel gewoon risico is dat je misschien hoger krijgt. Ja, dan kun je zeggen, moet je dit wel doen? Want de risico's zijn er toch wel. Misschien krijg ik een jaar vanaf. Maar ja, wat maakt het netto uiteindelijk uit, weet je? En je hebt ook met je kinderen te maken. Alleen hier heb je te maken met de beslissing van de rechtbank. Die zowel qua voorbedachte raad als qua strafmaat. Ja, weet je, en jouw cliënt staat er principieel in. Zin van, nou weet je, ik heb geen moord gepleegd op een vrouw. Ja, dan kun je wel, met zo'n straf van 12 jaar, dan kun je op zich wel een hoger beroep gaan. Omdat het risico dat je in zo'n zaak dan meer krijgt een hoger beroep, terwijl je gewoon goede argumenten hebt, beperkt.
Ja.
Kan worden ingeschat.
Ja, het is een haalbare zaak.
Ja.
Als er niks te winnen valt, moet je niet doen. Maar hier wel. Dat was heel duidelijk een juridisch punt.
Ja.
En wat was er anders dan in hoger beroep? Dat vraag ik me dan af. Want wat is er anders? Dan moet er toch iets anders zijn dat het Hof anders.
Het Hof kan twee dingen anders doen. Hè. In elke strafzaak in hoger beroep. Ze kunnen 1. De feiten anders vaststellen. En 2. Ze kunnen de verweren op een andere manier beoordelen.
Maar wat is er gebeurd in deze zaak?
Ik heb hangen het hoger beroep. En de kortste weg is via de rechtercommissaris in eerste aanleg gevraagd om nader onderzoek.
op twee punten. Jongens, wat doet de rechtercommissaris? Moeten we even
dus, het is gewoon onderzoeksrechter. Ja, dus dat is gewoon als je een rechter wil hebben die onderzoek moet doen, om het maar heel simpel te zeggen, dan kan je naar de onderzoeksrechter en dat heet de rechtercommissaris.
Ja. En die heb ik gevraagd, omdat die de zaak ook kent, om twee feiten opnieuw te onderzoeken. En dan met name de patholoog anatoom, om die te vragen. Zitten er inderdaad, je zei net al, Christian, meerdere wurgstrepen in iemands nek? En kun je ook uit het onderzoek aan de, nou ja, die bordjes die er zitten, kun je daar ook aan zien of er inderdaad daadwerkelijk twee keer is gewurgd? En uit het hele onderzoek bleek dat niet. Er waren duidelijke foto's, die zijn nog een keer bekeken. En ook dat onderzoek aan het strottenhoofd is dat dan. Nee, er zijn gewoon enkelvoudige breuken. Dus zijn verhaal is niet te onderbouwen met objectieve feiten.
Ja.
En dat maakte onder andere ook voor het Hof het verschil. Want jij zei net, waarheidsvinding. Maar ja, de waarheid, alleen jouw klant weet wat er gebeurd is.
En toen zijn ze voor doodslag gegaan.
Ja.
En 8 jaar kreeg je toch?
8 jaar, ja, ja.
Nu vroeg me nog één ding af, want ik toen in de voorbereiding op deze zaak zat ik ook een beetje zo te kijken van wanneer speelde dit nou? En toen dacht ik van kijk, dat is voor de luisteraar, dat weet jij natuurlijk wel, voor de luisteraar, dus, maar de jurisprudentie qua voorbedachte raad en de invulling daarvan is in de loop der jaren gewijzigd. En nu zag ik dat, nu moet ik even de goede erbij pakken, dat in februari 2012, de Hoge Raad ook een arrest wees. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. Waarin ze die hele strakke toepassing van die voorbedachte raten en tijd en gelegenheid, wat heel erg objectief was. Dus in de zin van of iemand ook daadwerkelijk die tijd gebruikt had, maakte eigenlijk niet uit. Als hij die tijd en gelegenheid had gehad, dan was het voorbedachte raad. Sterk hebben genuanceerd en eigenlijk hebben gezegd, ga uit van, op het moment dat er hevige gemoedsopwelling is, dan kun je in principe moet je uitgaan van doodslag. Tenzij er allerlei contra-indicaties zijn dat het echt voorbedachte raad is. Ik leg het nu even heel simpel uit. En ik zag dat arrest van de Hoge Raad, dat viel net tussen het vonnis en het arrest, of niet?
Ja.
Dat was wel fijn, hè?
Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, dat was wat we in ieder geval wat we nog nodig hadden als extra argument. Ja.
Ja, dus dan kan je dus zien, dus dat je dus enerzijds, en dat vind ik mooi, hè, dus wat je ook net zegt, dat je dus in de rechtbank heb je echt een vervelend vonnis, 12 jaar voor een moord. Enerzijds probeer je dat recht te trekken door naar een onderzoek te doen met een patholoog anatoom. En anderzijds word je soms gered, hè, door jurisprudentie van de Hoge Raad, wat er dan bij komt, waardoor je gewoon uiteindelijk 4 jaar minder krijgt een hoger beroep. Nou ja, dat scheelt.
Ja.
3 jaar zitten.
Ja.
En zo kijken jullie ernaar, hè?
Ja, ja,
dat is gewoon. Dit is dat is dat. En was je opgelucht toen dat?
Ik vind opgelucht altijd wel een passende term, inderdaad. Ja, ja. En dan.
En dat je het gevoel dat je wegloopt en dat je het gevoel hebt, er is nu recht gedaan. Weet je, ik bedoel, ik heb 1 keer een zaak gehad om het maar even over mezelf te hebben, waarbij een man per ongeluk zijn vrouw doodgeschoten. Verschrikkelijke zaak. Ook met kinderen en zo. En zelfs het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat hij het per ongeluk had gedaan. Maar de rechtbank in Haarlem toen er tijd nog, met een hele bekende voorzitter, die ik verder niet bij naam zou noemen, maar hij kon heel hard praten. Dat zat ook een beetje in zijn naam. En die inhoudelijke behandeling, nou dan weten de kenners wel wie ik bedoel. Die inhoudelijke behandeling ging heel goed. Er kwam het vonnis, bam, gewoon doodslag. 10 jaar kreeg die man. Drama. Terwijl de eis was 5. Hè, voor wel voorwaardelijk opzet. Omdat ja, allemaal gedoetjes. En toen werd hij overgenomen in hoger beroep door meester Hiddema, die nu furoren maakt als eerste Kamerlid van de FVD. Daar was ik al flink ziek van, dat hij werd overgenomen. Maar uiteindelijk heeft het Hof wel recht gesproken. En die man werd eigenlijk voor dood ter schuld, kreeg je 3 jaar. En als je zoiets overkomt, was mij dus niet overkomen, dan loop je weg en denk je, hier is recht gedaan. En dat geeft ook voor een advocaat een tevreden gevoel.
Ja, want hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ik heb Bob onlangs weer gesproken. En altijd wel contact met hem gehouden.
Hoe is het met hem dan?
Nou ja, dat is in die zin wel. Hij was uiteindelijk wel blij dat hij toch redelijk snel kon resocialiseren. Ja. Alleen ja, dan wil je toch dat contact met je kinderen weer opbouwen. En wat gebeurt er vaak in dit soort zaken? En dat kan ik niemand kwalijk nemen. Maar de kinderen werden voor het grootste deel opgevangen door haar familie. Ja, en die worden dan zo beïnvloed, probeer dat contact maar eens te herstellen. Ja,
dat gaat niet, zo dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, precies.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Dat had het Hof al, was daar al op vooruitgelopen in de uitspraak. En dat bleek ook. En daar had hij het ontzettend moeilijk mee. Nu de kinderen wat ouder worden, gaan ze dingen wat anders zien. En langzaam maar zeker is er weer wat contact.
Ja, je hebt natuurlijk wel te dealen met een soort krater in een heleboel mensenlevens.
Absoluut, ja. En dat maakt het dus ook met name voor iemand die dit dus niet heeft beraamd, die dit niet heeft gewild, is dat eigenlijk de zwaarste straf die hij heeft gekregen.
En dat heeft het Hof eigenlijk ook. Die heeft daar ook wel iets over gezegd.
Ja, en die uitspraak gebruik ik ook nog vaak in andere zaken van inderdaad familiedrama's. Van hou ook daar rekening mee. Kijk niet alleen naar wat er is gebeurd. Dat is heel erg. Maar we moeten ook verder.
Nou, Willem-Jan, hartstikke bedankt voor je komst.
Graag gedaan. Dat was mij waar genoegen.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op iTunes en Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.